Wij doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 147 vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte. Psalm 147 vers 2. En hier spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. We openen het woord van God in het Oude Testament en lezen daaruit Numeri 24. Schriftlezing voor vanavond vindt u in Numeri hoofdstuk 24. Het gaat over Biliam, die zegent Israël nogmaals. Toen Biliam zag dat het goed was in de ogen des Heeren dat hij Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen, gelijk meermalen tot de toverijen, maar hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Als Biliam zijn ogen ophief en Israël zag, wonende naar zijn stammen, zo was de geest van God op hem. En hij hief zijn spreuk op en zeide: Biliam, de zoon van Beor, spreekt, en de man wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder van de redenen van God spreekt, die het gezicht van de Almachtige ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël, gelijk de beken breiden zij zich uit als de hoven aan de rivieren. De Heere heeft ze geplant als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Er zal water uit zijn emmeren vloeien, en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning zal boven Agag verheven worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd, zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Hij zal de heidenen zijn vijanden verteren, en hun gebeente breken, en met zijn pijlen doorschieten. Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd, gelijk een leeuw, en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij wie u vervloekt. Toen ontstak de toorn van Balak tegen Bileam en hij sloeg zijn handen samen. En Balak zei tot Bileam: ik heb u geroepen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen nu driemaal gedurig gezegend. En nu pak u weg naar uw plaats. Ik had gezegd dat ik u hoog vereren zou, maar zie, de Heere heeft die eer van u geweerd. Toen zei Bileam tot Balak: heb ik ook niet tot uw boden die gij tot mij gezonden hebt gesproken, zeggende: wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud zou geven, zo kan ik het bevel des Heren niet overtreden. Doende goed of kwaad uit mijn eigen hart, wat de Heere spreken zal, dat zal ik spreken. En nu, zie, ik ga tot mijn volk. Kom, ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk, uw volk, doen zal in de laatste dagen. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide: Bileam, de zoon van Beor, spreekt, en die man wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen, God spreekt. En die de wetenschap des Allerhoogsten weet, die zal het gezicht des Almachtigen. En die de wetenschap des Allerhoogsten weet, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt, en wien de ogen ontdekt worden. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob, en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn, en Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn. Doch Israël zal kracht doen, en er zal één uit Jacob heersen, en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zei: de Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderve. Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: uw woning is vast, en ge hebt uw nest in een steenrots gelegd. Evenwel zal Kain verteerd worden, totdat u Asser gevankelijk wegvoeren zal. Voorts hief hij zijn spreuk op en zeide: och, wie zal leven als God dit doen zal? En de schepen van den oever der Gitteërs, die zullen Asser plagen. Ze zullen ook Heber plagen, en hij zal ook ten verderve zijn. Toen stond Bileam op en ging heen en keerde weder tot zijn plaats. Balak ging ook zijn weg. Tot zover een hoofdstuk uit het woord van God. De tekst voor de preek deze middag vindt u in Numeri 24 vers 17. Waar wij herlezen: ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob, en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden aan mevrouw Zuidijk, die nog in het Icasia ziekenhuis ligt. Mevrouw Kuit, die morgen voor een kijkoperatie wordt opgenomen in het Zuiderziekenhuis. En ook de familie De Rooij, waar van mevrouw De Rooij haar vader, meneer Vermeulen, afgelopen dinsdag is overleden. Gisteren is begraven. Dankzegging ook voor meneer Van Leijden, die weer in de kerk aanwezig mag zijn. Zullen we samen bidden? Grote God, getrouwe Vader in de hemel. Voor de tweede maal op deze uw dag mogen we samenkomen rondom uw woord. Heren, we willen u hartelijk danken dat we nog een plek hebben in deze grote stad, waar we mogen schuilen, waar we mogen horen van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, waarvan wij horen mogen van die enige troost in leven is sterven, waarvan we horen mogen van die ene middelaar tussen God en mensen, de Heer Jezus Christus. Heer, op deze eerste Adventszondag, die tegelijkertijd een voorbereiding is op het heiligavondmaal, slaan wij het oog op u, als knechtjes en als dienstmaagden. gelijk de hand, gelijk het oog van de knecht is geslagen op zijn meester. En zoals het oog van de vrouw is oog van de maagd is geslagen op haar vrouw. Heere, zo slaan wij het oog op u, totdat gij ons genadig zijt. Wees ons genadig, o God. Geef dat wij in deze komende week van voorbereiding, dat we onszelf mogen onderzoeken voor uw aangezicht. Heere, dat ons hart voor u mag opengaan. Beproef gij mij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. Beproef mij, toets mijn gangen en doorgrond al mijn verlangen. Waarom wil ik nou volgende week aan het avondmaal? Wat doe ik daar? Wat weet ik ervan? Wat beleef ik daar? Heere, beproef gij ons. En geef dat het in ons hart waarheid mag zijn. Waarheid in het binnenste, dat zoekt u. Heere, wij belijden voor u dat ons hart arglistig is. Dodelijk zelfs. Wie zal het eigen hart kennen? Het is zo vergiftigd door de zonde. U zegt dat in uw woord, dat er niemand is die u zoekt. Niemand die verstandig is, niet eentje. En als we dat nou vanavond tegen elkaar zeggen, nou is er voor dat heilig oog van u, o God, niemand die u zoekt. Maar wat een wonder dat u dan van redenen neemt uit uzelf. En dat u zelf op zoek bent gegaan, Heer Jezus. Dat u gekomen bent van al zo hoge, om weglopers achterna te gaan. Om mensen die van u afgedwaald zijn, achteraan te komen. Dat u gekomen bent om te zoeken, te behouden wat verloren is. O Heere, we komen tot u, o God, we danken u voor die grote gaven van uw Zoon. Onuitsprekelijk, dat u uw armen liet uitstrekken op de kruisbalk, Heere Jezus. En dat we nou in die uitgestrekte armen van u, dat daar het hart van God zo open is gegaan. Dat ieder bij u welkom is. Dat we ons in die armen kunnen laten vallen, mogen laten vallen. Heere, wij willen u vragen, bereid ons ook voor, als gemeente, dat we niet aantrekkelijk zullen zijn voor de wereld, maar dat we als gelovigen en als gemeente aantrekkelijk mogen worden voor u de bruidegom. Als een bruid die voor haar man versierd wordt in dit leven, tot op de bruiloftsdag straks, als u komt om uw bruid te halen. Heere, wij komen tot u en we brengen ook de zorgen en de noden bij u, ook de dank. Als we na een periode van ziekenhuisopname weer voor het eerst in de kerk mogen zijn. Om daar met lof uw grote naam te danken. Ja, Heere, dat is dan een extra feest. Ontberen doet waarderen. Dat is zo vaak als we naar de kerk kunnen, dan willen we vaak niet. Maar als we naar de kerk willen, dan kunnen we soms niet. Vanwege gebreken. We denken aan de kerktelefoonluisteraars. Die hier misschien zoveel jaren hebben gekerkt. En nu door lichamelijke aftakeling niet meer kunnen. Het zou dus nog graag een keer gaan. En toch mag dat woord via de kerktelefoon de kamers, maar ook de harten inkomen. Zegen dat woord, Heere, aan die eenzame luisteraar. Die eenzame luisteraars via de kerktelefoon. Ik wil ook aan u opdragen, degene die het moeilijk hebben. Als je vader overleden is en gisteren begraven is. Heere, dan is het zo'n troost als je mag weten, vader is nu bij de hemelse vader. Je mag weten, de gang van je ouders, een gang was naar u toe. Dat de genade gevallen is in het hart. En dat je nou mag weten, hij is verlost, God heeft hem wel gedaan. Dan staren we met jaloersheid na. Uit die tranendal verlost, om nou te zijn, daar bij hem, bevrijd van zonde en pijn. Heren, dan is er een voorbeeld nagelaten. Gedenkt u de rouwdragenden, of het nou korter of langere tijd geleden is, of iemand nou 86 is of jonger. Heren, denk dan ook aan mensen die rouw dragen omdat hun kind vermoord is in Hogerheide. Vandaag ook een dienst gehouden is, waar uw woord geklonken heeft, waar ouders in de smart gedompeld zijn vanwege zulke brute moord op een jongetje van 8. O Heer Jezus, komt u toch spoedig terug. Opdat al die ellende mag ophouden. En opdat uw rijk zal worden volmaakt. Een rijk van vrede en gerechtigheid. Waar de oorlog niet meer zal worden geleerd. Waar mensen elkaar niet meer vermoorden.
Heren, gedenkt u degenen die het moeilijk hebben? Wees met mevrouw Zuidijk, het ziekenhuis, die verval van krachten heeft. Wees ook met mevrouw Kuij, die opgenomen wordt. Morgen voor een kijkoperatie, altijd maar weer. Is het moeilijk als je ervoor staat? Heren, brengt u ze erdoor. En haalt u ze erdoor, ook als de operatie daarop gaat volgen, daarna. Heren, als wij onze handen in uw handen mogen leggen, dan geleidt u ons. Heer, dat we zo onze hele hebben en houden aan u mogen overgeven. Voor lichaam en ziel, voor uw rekening mogen liggen. Zeggen, nee, houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Geef gij uw vast geleide op het smalle pad. Neem mijn beide handen, leid me als uw kind. Al is door het ziekenhuis heen. Maar heren, wat u vastpakt, dat laat u gelukkig nooit meer los. Zo willen we deze dienst aan u opdragen. Gedenkt u ons, heren. Gedenkt u al uw knechten, evangelisten, de predikant, die uw woord mogen brengen. Het gaat niet door ons, het gaat om u. Geef dat de dominees mogen zijn als een deurmatje voor uw tempel. Dat mensen, kerkmensen, zondaars, via hen, via hun woord, in aanraking en ontmoeting mogen hebben met de levende God. Gedenkt u ons, heren, deze avond. Geef ons een onvergetelijke dienst. Wees zelf in ons midden. O Jezus, raak ons aan. Bekeer ons hart en vul ons hart. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 108. En daarvan vers 3. Zo wordt uw dierbaar volk in het end bevrijd van rampspoed en ellend. En ook vers 5. Gans Moab buigt zich dienstbaar neer. Psalm 108, vers 3 en vers 5.
Gemeente, eerste adventszondag, verwachting. Vanaf de moederbelofte in het paradijs heeft de Heere God het Oude Testament vele eeuwen lang en vele malen de komst van zijn Zoon aangekondigd, voorzegd. We noemen dat messiaanse profetieën, waarin in het Oude Testament de voorzegging wordt gedaan van de komst van de Messias. En nu wil ik vanavond gaan stilstaan bij één zo'n messiaanse profetie. Het opmerkelijke is dat die voorzegging van de komst van Christus komt uit de mond van een heidense waarzegger, Biliam. 1500 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus leefde Biliam en heeft mogen profeteren een heerlijke adventsverwachting. Zelfs niet-Israëlieten wisten dus van de komst van de Messias. Gods geest liet dat hem zien en profeteren. Er zal een Messiaanse koning komen en in vers 17, onze tekst, nummer 24, vers 17, wordt deze koning onder het beeld van een ster en een scepter voorgesteld. Onze tekst zegt, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. Ik wil vooral nadruk leggen op die ster uit Jacob. Ik zet boven de preek de blinkende morgenster. Twee gedachten. Ik ga eerst iets zeggen over de spreuk. De orakelspreuk uit de mond van Biliam. En ten tweede ga ik vooral in op die ster. De blinkende morgenster. We letten het eerst op de spreuk. Ten tweede op de ster. Welgemeente kinderen. Ik ga in gedachten terug naar het volk Israël. Hier in nummer 24 hebben ze een hele woestijnreis achter de rug van 40 lange jaren. En dan zijn ze gekomen tot aan de oevers van de Jordaan. Ze zijn er nog niet over in Jericho, maar ze staan er nog voor. Ze hebben zich gelegerd op de velden van Moab, de grenzen van het beloofde land. Nou, de koning van Moab, die heet Balak, die is bang. Die ziet dat volk daar en die is bang, want dat volk heeft al wat overwinningen behaald in de woestijn. En wat doet dan Balak, de koning van de Moabieten? Hij huurt een heidense waarzegger in, Biliam. En voor veel geld, veel zilver en goud, wil hij betalen als Biliam dat volk Israël vervloekt. Want als dat volk vervloekt wordt, en als het dan gaat vechten, dan zullen ze altijd verliezen. Dus het volk moet eerst vervloekt worden, en dan zal Balak de strijd met hen aangaan. Nou, daar gaat het over in Numeri. Nou, dat wil Biliam best wel doen, voor een flink loon. Maar dan komt God en dan zegt God, Biliam, wat je ook zegt, maar jij zal dat volk zegenen en niet vloeken. Nou, inmiddels heeft Biliam al 2 maal het volk gezegend. De voorgaande hoofdstukken. De eerste spreuk die hij uitspreekt is dat volk dat woont alleen. Apart gezet voor God. In zijn tweede spreuk sprak Biliam erover dat de Heere geen onheil ziet in zijn Jacob en geen ongerechtigheid in zijn Israël. Nou, weer geen vloek dus. Nou, en dan komen we bij nummer 24. Balak is natuurlijk niet tevreden, die koning. Nou, op een gegeven moment gaan ze naar de top van een berg, de berg Peor, en dan staan daar Balak de koning en Biliam de profeet. En dan spreekt Biliam zijn derde spreuk uit. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 5, hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël. En dan moet je bedenken, gemeente, dat Biliam daar staat op de hoogte en dat hij dan neerkijkt op dat volk dat daar ligt in de vlakte, Israël. En als hij dan vanuit de hoogte neerkijkt op dat volk, dan ziet hij, ja, hoe ordelijk dat volk is gerangschikt. Ik weet niet of je dat weet, maar de Heere heeft een bepaalde orde ingesteld in zijn volk. Als ze legerden, als ze stil stonden, als ze hun tentjes moesten opzetten, dan werd dat niet zomaar kriskras gedaan, dan ging dat op Gods manier. Nou, 3 stammen in het noorden, 3 stammen in het oosten, 3 stammen in het zuiden en 3 stammen in het westen. En in het middelpunt van al die 12 stammen de tabernakel. De ark die van Gods gunst getuigt. Het altaar dat rookte van het offer van lammetjes. Dat is het eerste wat ik aan u wil doorgeven, gemeente. Hoe ordelijk is dat volk van God gelegerd. En allemaal gelegerd rondom dat middelpunt. Dat is de woning van God. Dat is de ark van God. Dat is het altaar van God. Weet je wat avondmaal vieren is? Voorbereiding heilige avondmaal vanavond. Weet je wat avondmaal vieren is? Dat we nou volgende week als God het geeft, dat we nou allemaal aan de rand rondom de tafel zitten, al Gods volk, en dat nou in het middelpunt staat brood en beker. Dat nou in het middelpunt staat van al die avondmaalgangers Christus. Middelpunt van de tafel, middelpunt van de hemel, middelpunt van de prediking, middelpunt van mijn hart. En als het goed is in de voorbereidingsweek ook middelpunt van mijn verlangen. Begrijpt u nou dat Biliom zegt als hij dat volk ziet? Hoe schoon zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël. Hij ziet dat, wat een orde is daar. Wat staat de Heer centraal daar bij dat volk? Dat is 1. Nou, weet je wat er dan gebeurt, vers 10. Toen ontstak de toren van Balak tegen Biliam. Hij sloeg met zijn handen samen. Hij zei, ik heb u geroepen om dat volk te vloeken. Hij heeft al 3 maal gezegend. Woest wordt koning Balak. Dan zegt hij in vers 11. En nu pak aan weg naar uw plaats. Wegwezen man. Je hebt dat volk nou al 3 maal gezegend. Daar heb ik je niet voor ingehuurd. Je kan je loon vergeten. Wegwezen. Nou, daar zie ik ook een les in. Zolang profeten, wie de schoen past, trekken hem aan. Zolang profeten, zolang predikanten zeggen wat u graag wil horen. Zo'n dominee. Dan oogst hij lof, dan doet hij het goed. Dan krijgt hij ook nog loon. Dan zijn misschien de collectezakjes al vol. Maar als nou die profeten, die predikanten niets anders zeggen dan het woord van de Heere, dan is het al gauw wegwezen. Na 1 jaar, na 2 jaar. Of hij weg, of ik weg. Wie de schoen past, die trekken hem aan. En zo niet, dan laat hem staan. Nou, daar komt zo'n spreuk. Biliam die zegt, ik vertrek, goed. Maar voordat ik vertrek, dan zal ik ongevraagd nog een 4e spreuk gaan uitspreken. En dan ga ik je vertellen, koning Balak, wat er nou in de toekomst gaat gebeuren met jouw volk. Hoe dat volk Israël jouw volk zal gaan overheersen. En dan komt de 4e spreuk. En dan staat er in die 4e spreuk waar we nou vanavond over gaan denken. Daar staat die prachtige profetie van die ster en die scepter. Hij zegt in vers 16 dit. Vers 15. Toen hief hij zijn spreuk op. Biliam, de zoon van Beor. Dan zegt hij in vers 16 als inleiding. Ik ben de hoorder van de woorden van God. Ik spreek ze. Die de wetenschap van de Allerhoogste weet, die het gezicht, het visioen van de Almachtige ziet en wiens ogen geopend zijn. Je ziet dat deze heidense waarzegger, denkt erom, het was een ongelover hoor. Het was geen kind van God, het was geen ware, het was een valse profeet, Biliam, die ware woorden spreekt. Gods geest komt over hem en gebruikt zijn lippen om toch ware woorden te spreken. En dan zegt Biliam door de geest van de profetie aangegord. Ik zie wat een ander niet ziet en ik spreek de woorden van God op dit moment. Ik weet iets van Gods plannen. Ik zie in een visioen wat de Almachtige gaat doen. En dan zegt hij in 17, dan ben ik bij mijn tekst. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Een ster zal in Jacob opgaan en een scepter uit Israël. Hij staat er op de hoogte en hij kijkt daar naar dat volk dat daar ligt. En dan ziet hij als het ware in een vertrekking van zinnen, dan ziet hij daar een ster
zo opgaan. Uit te midden boven dat tentenkamp van Israël. Dan ziet hij daar een scepter, een koninklijke heersenstaf. Ziet hij opkomen boven dat volk uit. Hij zegt, ik zal hem zien, maar nu nog niet. Maar ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Met andere woorden, dat gaat gebeuren nu nog niet. Maar dat gaat gebeuren niet in de nabije, maar in de verre toekomst. Wat ziet Biliam toch? Hij kijkt als een ziener in de vette van de tijden. En hij ziet dat volk Israël door het land, naar het land gaan, in bezit nemen. Jozua tijd, de richtere tijd. En dan ziet hij daar als het ware koning David opkomen. Aanvankelijke vervulling van deze profetie. Maar dan ziet hij ook achter David, ziet hij toch al een glimp van de Messias, de Heere Jezus Christus. Uiteindelijk gaat het om hem. Ik zal hem zien. Dat mag je van mij ook met een hoofdletter A schrijven. Hem. Maar nu nog niet. Zover is het nog niet. Het is nog advent, verwachting, profetie. En dan wordt hier de Messias beschreven als een ster, glansrijk, heerlijk. En met een scepter, dat wil zeggen macht en majesteit. Symbolen van het koningschap. Hij ziet als het ware een koning der Joden uit dat volk naar boven komen. Ik zal hem zien. Het typische is, gemeente, toen ik hiermee bezig was in de voorbereiding, dat ook Joodse commentaren, Joodse targum, een verklaring, dat die ook zeggen, het gaat erover een Messias. Die ster. Dat is een Messias. Weet je, wat ik het helemaal frappant vind, dat in de Israëlische vlag, die witte vlag, met die twee blauwe banen en in het midden, een ster. Ja, Davidster zeggen wij. Ster. Wat ik helemaal frappant vind is dat vijanden, het Joodse volk, een Davidster hebben opgeplakt. Zo'n gele. Onbewust hebben de vijanden het volk Israël daarmee gedecoreerd. Sterrenkinderen waren het die vergast werden. Sterrenkinderen. Gemeente, die ga ik even toepassen. Deze spreuk. Als Biliam nou zegt, ik zal hem zien, maar nu nog niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Dat kan je lezen als een tijdsbepaling, het duurt nog heel lang. Maar je kan het ook lezen als een plaatsbepaling. Ik zal hem wel zien, maar van een grote afstand, niet dichtbij. Weet je wat ik zo aangrijpend vind, voorbereiding Heilige Avondmaal? Dat Biliam, waarin de Bijbel heel negatief over gesproken wordt, ik zei het al, een valse profeet, die toch ware woorden spreekt. Ik vind het zo aangrijpend dat Biliam dus een rijk zicht had op Gods plannen in de toekomst. Maar dat hij er zelf niet in deelt. Hij verlangt er wel naar, zo bij ogenblikken. Hij zegt, mijn ziel sterven de dood van de oprechte. En mijn uiterste zij aan hem gelijk. Ja, hij wil best wel sterven als een kind van God. Maar niet leven als een kind van God. Ik vind het aangrijpend. Je kan dus, met toepassing op u en op mezelf, je kan dus Jezus zien in de geest en toch niet in het geloof. Je kan Jezus zien op grond van openbaring, die Bijbel, en dat je je toch niet onderwerpt, geen onderwerping aan deze Messias. Je kan hem zien omdat je verstand verlicht is, omdat je toevallig net veel weet uit de Bijbel, omdat je verstand verlicht is, maar je hart vertrouwt hem niet en volgt hem niet. De woorden van God zijn jou ter oren gekomen, net als Biliam. Maar je hebt die woorden niet ter harte genomen. Je kan spreken over die grote koning, terwijl die niet jou, mijn koning is. Je kan mooie woorden zeggen over de Heer Jezus, en toch niet doen wat hij zegt. Je kan het verbond in je mond nemen, brood en beker in je mond, je brood en wijn. Stukje brood, een slokje wijn in je mond nemen. Wat neemt gij mijn verbond in uw mond en doet niet wat ik zeg? Dat is een Bijbeltekst. En ik vind het helemaal aangrijpend als ik eraan denk. Als ik eraan denk dat Biliam geprofeteerd heeft. En dat Heer Jezus in het Nieuwe Testament zegt. En zij hebben in mijn naam geprofeteerd. En dan zal ik tot hen zeggen, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Dat geldt voor Biliam. En dat geldt ook voor u. Als je hart niet is vernieuwd. Als je niet wederom geboren bent, dan geldt dat ook voor jou. Er staat geen leeftijd voor. Biliam was nog vrij jong, zeggen de commentaren. Zou kunnen. Heb ik niet in uw naam geprofeteerd? Heb ik niet in uw naam geëvangeliseerd? Heb ik niet in uw naam geredeneerd en gediscussieerd? En dan zal de Heer zeggen, ja, maar ik ken hem wel. Dan zal de Heer zeggen, ik ga weg van mij. Dan weet je, dan zal de Heer Jezus zeggen, wegwezen. Wegwezen. Dat is een aangrijpende gedachte. Ik wil nog een andere gedachte eruit halen. Er kunnen ook mensen zijn die daarover tobben. Zeggen, ja, dominee, dat is het nou juist waar ik mee zit voor volgende week zondag. Ik zal hem zien. Ik zie wel wat van de Heer Jezus, maar niet nabij. Ik aanschouw hem, maar niet dichtbij. Dat is nou juist waar ik mee top. De Heer Jezus is voor mij zo ver verwijderd. Zo voor mijn hart, voor mijn leven. Mijn gedachten. Ik zie wel iets van hem, maar zo vanuit de vette. Ik zie die avondmaaltafel, ik zie brood en beker. Ik zou zo graag dichter bij de Heer Jezus willen komen. Ik zou zo graag, dat heb u misschien wel eens een keer. Als u kijkt in uw geestelijk dagboek, dat is dat best wel een keer geweest. Maar het is zo lang geleden. Ik zou zo graag de koning weer eens willen zien in zijn schoonheid. Ik zie hem wel, maar zo vaag, zo ver weg. En kent u dat gebeden? Ja, Advent. Hij komt naar mij toe, dat is één. En dan zou ik u ook aanraden, ik zeg het net zo goed tegen mezelf. Weet je, dan moet je maar bidden. Wat dan bidden? Ik denk aan dat lied. Heer, kom dichterbij. Dan kan ik uw schoonheid zien. En uw liefde voelen diep in mij. Ja, dat is het. Begrijpt u dat nou waarmee? Na een jaar hier gestaan en gepreekt hebben, begrijpt u nou wat ik wil zeggen? Ik heb het idee dat niet iedereen dat begrijpt. En je kan weten dat je aan die tafel mag. Ga aan uit gehoorzaamheid. Ja, maar gehoorzaamheid, dat zijn kinderen hoor, gehoorzaam. Dan ben je kind van God geworden. Dat is wat gebeurt in je leven. Je kan het weten, maar het te beleven, hè? Zoals dat opwekkingslied het zegt. Heer, kom dichter mij, dan kan ik uw schoonheid zien. En dat ik uw liefde mag voelen diep in mij. Ja. Dan doet dat wat met je. Het is geen formule. Het is omgang met de Heer. Het is intiem zijn met Hem. En als je intiem bent met God, dan word je zelf miniem. Dan word je zelf klein. En dan wordt Hij zo groot. Zo groot voor je. Trek mij, Heere, zegt de bruid. Trek mij naar u toe. Dan zal ik u nalopen. O van verre staande, trek mij. Laat het uw gebed zijn. Trek mij, Heere, naar die tafel toe. Dan zal ik u nalopen. Voelt u dat is teergeestelijk leven? Als u dat niet verstaat, dan zullen we elkaar nooit verstaan. He, dat is niet gaan, dat is niet lopen, dat is ten diepste gedragen worden. Niet bijzonder, niet apart, niet vreemd, niet abnormaal, maar toch dat tere geestelijke leven. Trek mij. Dan zeg je niet, nou ik heb belijdenis gedaan, dus ik heb een recht. Niemand kan me tegenhouden. Weet je wat vroeger was? Tenminste vroeger. Tot voor kort. Zit ik er nou ver naast? Zeg ja, dan was er bijvoorbeeld een godvrezende man. Althans, die stond zo bekend. En die had zoveel moeite om naar het avondmaal te gaan. Die ging wel eens niet. En dan zaten er andere mensen in de kerk. Die zaten naar die man te kijken, naar die vrouw te kijken. Dat is zo'n man die zo nabij de Heere leeft. Die gaat niet aan het avondmaal. Nou, hoe kan ik dan gaan? Dan kan ik helemaal niet gaan. Als hij niet durft, dan durf ik helemaal niet. Wat vindt u daar nou van? Helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd. Ja. Dan ga ik het omdraaien. Dan zijn er ook mensen die zeggen van, nou ja, ik heb belijdenis gedaan. En die gaan naar het avondmaal. Waarom ik niet? Of hij gaat, ja dan. Ik ben toch niet slechter dan hem? Waarom dan ik niet? En dan zeg ik, helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd.
Ik ga niet om de handen gaan. Ik ga omdat de Heere me trekt met koorden van liefde naar zichzelf toe. Ik zal hem zien, maar niet nabij. Heere, kom dichterbij. Dat ik volgende week uw schoonheid weer eens mag zien. Tweede gedachte, die ster. Ja, daar ging het eigenlijk over. Ja, daar hebben de profetieën ook over gesproken. Over dat licht van die ster. Hè? Jezus, de Messias, als een ster. Hij zal een ster voortgaan uit Jacob. Het volk dat in duisternis zit, zal een groot licht zien. Ster. Wat denken jullie aan kinderen bij ster? Nou, ik denk aan Zacharias bijvoorbeeld. Hè? De lofzang van Zacharias, die was een priester. William was een profeet. Zacharias was een priester, die heeft er ook van geprofiteerd over de opgang uit de hoogte. We gaan het straks zingen aan het eind van de dienst. Een ster het Jacob opdoen gaan. Hij heeft ook allemaal gezongen van die ster. Hemellichaam. En ik denk natuurlijk aan de wijzen uit het oosten. Die zijn gekomen omdat ze zijn ster hadden gezien. Om de koning der Joden te aanbidden. En ik denk vooral aan de tekst die de Heer Jezus zelf noemt. Hij zegt in het boek de Openbaring, het laatste hoofdstuk, over zichzelf. Ik ben de blinkende morgenster. Ik ben de stralende ochtendster. Jezus is de morgenster. Dat zegt hij zelf. Nou, wat kan ik nou van deze ster, het symbool van Christus, leren? Nou, ik ga een paar stralen van die ster aan u laten zien. De eerste straal van die ster, dat is dat het een symbool is van het koningschap. In het Oude Oosten was dat zo. De wijzen uit het Oosten hebben dat ook al gezegd. Die hebben de ster, zijn ster, verbonden met de koning der Joden. Een koning werd geassocieerd met een ster die licht verspreidt over zijn volk. Zegenrijk licht. Liefelijk licht. Een vertroostend licht, genadevol licht. Een ster die haar zachte glans geeft. Nou, zo is een koning een rechtvaardige, goede koning voor zijn volk. Koningschap. Opvallend is dat de Heere God zelf in Genesis 1, toen hij de sterren schiep, dat die sterren ook gezet zijn tot heerschappij over de nacht. Dan worden de sterren weer met heerschappij gecombineerd. Die pinkelende sterren in de nacht. Beeld van heerschappij. Ik kwam tegen in de Kabbalah. Nou lees ik dat niet elke dag. Maar toevallig is een citaat. Een heel beroemd boek. De Zohar. Een beetje Joodse mystiek. En de ene waar iets in. Die zeggen dit. Als het gaat over die ster hier in Numeri. Dat gaat over de Messias. Zegt dat boek. Dat Joodse mystieke boek. En... dat vond ik mooi. Die ster, zegt de Joodse Kabbala, die ster, die straalt 70 stralen uit. 70 was in de tijd van de Bijbel het getal van alle volken die toen bekend waren. Met andere woorden, die Messias die zal wereldwijde betekenis hebben voor alle volkeren. Weet je, en dat verlang ik ook. Oh, dat zijn ster, dan denk ik aan de Heer Jezus, dat zijn ster zal reizen, hoger en hoger. En dat de maan, de halve maan, zal afnemen, steeds meer en steeds meer. Koningschap. Natuurlijk denken we dan aan de koning der Joden die geboren is. En weet je wat nou de bedoeling van het avondmaal is, gemeente? Dat Christus in het midden staat, die geboren koning, die gekruisigde koning, Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Die ook opgestaan is, die alle macht heeft en die terugkomt. We vieren en denken aan hem totdat hij komt. Ja. En dan vieren we avondmaal, weet je waarom? Om dan net als de wijze uit het oosten, die koning, om die hulde te brengen. Om die te vereren. Om die te aanbidden. Om die te loven en te prijzen. Dat is avondmaal vieren. Wanneer mag je nou aan, dominee?
Nou, laat eens kijken naar je voeten. Volgende week staat u weer van uw bank op, al of niet. En dan loopt u. Dan loopt u zo naar de tafel toe. Om nou een avondmaal vanger te zijn zoals God het bedoelt, dan hebben diezelfde voeten van u, die hebben van tevoren nooit eerders gedaan. Niet lopen naar de tafel toe, die voeten hebben zich ook gebogen voor de koning. Komt, laten wij aanbidden, knielen voor die koning. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Daar bent u geen vreemde van. En je mond, je mond. Als ik volgende week mijn mond mag open doen om die te vullen met een slokje wijn en een stukje brood, dan heeft die mond, diezelfde mond, die heeft de voeten van Jezus gekust in het geloof. En je handen, als ik nou volgende week dat brood pak, ja pak, ik zou het liefst allemaal in uw handen geven, weet je dat? Dat je alleen maar je hand ophoudt, we hebben niks te pakken. Ik zou het liefst willen dat u allemaal uw hand zou ophouden. Dat ik allemaal zo het brood één voor één erin zou kunnen leggen. Dat bedoelt. Weet je, om nou een avondmaalganger te zijn waar God nou zijn vreugde in heeft. En waar u uw zegen van mag meenemen. Dan geloof ik dat diezelfde hand, ja, er is al mee gebeurd. Hè. Ik heb van de week in de RD zitten lezen. En er staat voor ons een prachtig stukje van dominee Abma, je oude Abma. Ja. Ja, ik kon die man het kernachtig zeggen. Verguisd. Een godsgezant. En er stond een stukje in de krant, misschien heb je het ook gelezen. Denk, ja, die zegt, weet je wat nou bekering is? Ik denk, ja, dat is het. Dat is het. Dominee Abma zei, een mens die wordt in een handomdraai bekeerd. Om aan het avondmaal te mogen, moet je bekeerd zijn. Jazeker. Dat houden we wel staan hoor. Dat hou ik staande, dat houdt Gods woord ook staande. Maar wat is dat dan, bekeerd zijn? Een mens wordt in een handomdraai bekeerd. Zo eenvoudig is het nou ook alweer, van Gods wegen. Wat is dat dan? Toen heeft hij dat een keer uitgelegd, dominee Abma. Toen hief hij voor de gemeente zijn hand zo op. Gebalde vuist. Toen zei hij niks en toen langzaam ging die hand open. In een bedelaarshand, ja, dat is bekering. En de mensen snapten het. He, een zondaar die tegenstribbelaar is. En die van een tegenstribbelaar wordt tot een bedelaar. En zo'n bedelaar die zijn handen ophoudt bij die gevende God. Die handen worden vervuld. Dan is er met uw hand wat gebeurd. Is hij omgedraaid. Nou, dat is één. Ster is een symbool van koningschap. Tweede, wat ik u wil zeggen, tweede straal van die sterren, dat is die ster die schittert, die straalt. Een ster die, de Heer Jezus, die ster uit Jacob, die schijnt niet met geleende stralen. Een maan wel, die leent het licht van de zon, die ster niet. Het is een lichtgevend hemellichaam, daar staat daar te schitteren, helder de straal aan de hemel. En zo is het met de persoon van de Heer Jezus voor mij ook gemeend. En in de Bijbel zie ik hem ook blinken. Hij blinkt uit. Boven alles en iedereen. Hij is de uitstraling van Gods wezen. De Godheid van de Heer Jezus straalt. Maar ook zijn mensheid straalt van heiligheid, van liefde, van genade, van wijsheid, van kennis. Dat aangezicht van Mozes straalde, hè? Ach, dat is maar niks, dat is maar niks. Toen Mozes de berg afkwam, toen straalde zijn gezicht. Dat was eigenlijk maar zwak in vergelijking met hoe de Heer Jezus straalt. Mag ik dat eens toepassen op u en op mezelf? Ik weet niet waar u gelegen bent, zo, met uw hart. Het kan best middernacht zijn, donker, donker van binnen. Twijfel en ongeloof. Er is wel een geloofsplantje geweest, dominee, dat heeft best wel gegroeid en gebloeid. En ik was blij in de Heer, ik was fris, ik was enthousiast. Maar ik sta al zo lang in het donker, door eigen schuld. En nou hangen die kopjes van het geloofsplantje naar beneden. Naar beneden. En er is eigenlijk alleen maar verlepping en verwelking. Ik mis de vreugde. En dan zeg ik vanavond tegen u en tegen mezelf, zie omhoog naar die pinkelende ster. Hoe staat hij daar te schitteren voor elks ogen? Of zie je het niet?
Wat glans, wat majesteit, hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. Augustinus zegt, Heer Jezus, mijn lichtende ster in het donker van dit leven. Ja, zo is het. Dan is het maar opzien naar boven. Omhoog. Het oog omhoog. Naar hem. Naar hem. Kijk niet meer naar mensen. Kijk zeker niet meer naar jezelf. Kijk niet meer naar mensen of ze nou wel aangaan of niet. Maar zie op hem. Die stralende ster. Ja. Ik hoop dat u niet anders meer kan. Er komt in het leven een moment. Er komt in het leven een moment, ja. Dat de Heilige Geest je dwingt. Om nou op niets en nergens en niemand anders meer te kijken dan alleen op Jezus Christus. En als ik nou volgende week zo aan het avondmaal eens mag, gemeente. Ik moet ook zeggen, ik moet het ook belijden dat ik nog veel te veel op mensen zie. Op u zie. En dan gaat het niet goed met dominee Van Kampen. Nee. En als ik nou mezelf zie, dan gaat het helemaal niet goed. Daar heb ik last van. En als ik nou volgende week, als de Heilige Geest nou mijn hart en mijn ogen richt op niemand anders dan die in het middelpunt staat, op Jezus alleen. Mensen, dan garandeer ik je dat je hebt hier een goede zondag volgende week. Dat is ook mijn gebed, al loop ik in het donker, al heb ik geen licht. Dan bid ik, schijn, o zoete ster, schijn van bovenaf en laat een straal van uw licht vallen in mijn donkere ziel, in mijn donker bestaan. Beschijn mij altijd. Laat me nooit uw stralen missen. Ja. Want die stralen van u, dat geeft in vreugde. Dat geeft vrede. Dat geeft blijdschap. Dat geeft rust. Dat geeft heiligheid ook. Ja. Ik zie nog een derde gedachte van die ster. Heerschappij heb ik gezegd. Ik heb het over zijn stralen. Zijn schitteren. Een derde gedachte wat ik aan die ster zie, dat is dat die ster vast staat. Vast. He, er zijn dwalende sterren, er zijn vallende sterren, maar deze ster die staat vast. Ja, daar kan je gisteren en heden. En voor de komende generaties, dat is een vast punt. He, de sterren die ik zie, die zullen mijn kinderen en kleinkinderen later ook zien. En mijn opa en mijn oma die hebben die ster ook gezien. En Abraham, zoveel eeuwen geleden, toen hij naar buiten keek en naar buiten stond en naar boven keek, toen zag hij die sterren, diezelfde sterren die Abraham zag, die zie ik nu ook. En ik vind het een heerlijke gedachte dat de Heer Jezus, dat de blinkende morgenster, dat hij gezien is door de profeten in het Oude Testament. En dat hij gezien is door de apostelen in het Nieuwe Testament. En dat hij gezien is door de martelaren. En door de hervormers. En door mijn voorvaderen. En dat ik het nou ook op hem mag zien. En het nageslacht ook. Er is in hem vastigheid. En hij blijft altijd schijnen. Niets kan zijn glans verdoven. Dat heb je wel met aardse sterren. Of het nou popsterren zijn. Of voetbalsterren. Of filmsterren. Of in de politiek ministerren. Ministers. Sterren onder de mensen, dat zijn maar kometen. Maar dit is een ster die is niet onder de mensen, die ster staat aan de hemel. Die heeft God aan de hemel geprikt, opdat wij op hem zouden zien. En die door niemand is uit te blazen. Niemand. Vast. Weet je, sterren, vierde straal. Sterren beïnvloeden je. Althans, dat zegt men. Nou ben ik niet voor een horoscoop en zo en al die troep. Maar er zijn mensen die daarin geloven. Dat zijn geen christenen, maar dat zijn andere mensen. Ja, want de stand van de ster heeft te maken met je geboorte en met je leven, met je gezondheid, met je welzijn en ook met je sterven. Ja. Ik geloof niet in al die sterren. Ik geloof eigenlijk maar in één ster. Ik geloof in zijn ster. Ik geloof in de ster van Bethlehem. En ik geloof ook dat van die ster, als ik begrijp wat ik bedoel, dat daar invloed van uitgaat. Dat hij niet mijn geboorte, maar wel mijn wedergeboorte heeft bewerkstelligd. En dat die ster blijft stralen, de Heer Jezus. Zodat zelfs als ik kom te liggen op een sterfbed, dat er dan nog een straaltje gaat vallen op mijn arme ziel, zodat ik niet in het donker, helemaal in het pikkendonker, hoef af te rijden. Het beïnvloedt je, die ster, jawel. Door die ster, de Heer Jezus, is mijn toekomst veilig. Ik wil nogmaals zeggen, een vijfde straal. Het is een koningschap. Hij schiet het. Hij is vast. Hij beïnvloedt mijn leven. Jezus is de morgenster. Een vijfde, hij is maar ook mijn gids. Mijn gids. Denk aan de wijze uit het oosten. Ze volgden zijn ster. Ja. Ik vind het al heel wat trouwens. Je ziet, hè, hoe die sterren. Toen ik gedoopt werd, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je goed kijkt, hè, dan staat die ster met zijn stralen van verlossing al boven mijn hoofdje te schijnen. Geweldig, hè? Hij leidt mij ook. Ik moest vanmorgen in Iseke preken, dezelfde preek gehouden. En daar waren allemaal vissers, hè, daar. Die zeelui, die konden het ten volle beamen, wat ik nu ga zeggen. Vroeger, die zeelui, op een schip, nacht, een storm. En het schip schommelde en het water was woest. En je zag een streepje licht, daar ging het oog van de kapitein. Dat tuurde die donkere hemel af op zoek naar de poolster. En als je dan een ster had, dan had je een. Als je al zag je nou die poolster, dan had je een oriëntatiepunt. En dan kon je. Dan kon je navigeren. En dan kon je de haven weer vinden. Dat gaf houvast. Dat was koersbepalend voor naar de haven. Nou, gemeente, zo is het met u en mij. Zo kan het zijn. Voor zondaars, voor zoekers. Zo is de Heer Jezus voor u het oriëntatiepunt, het houvast, koersbepalend op weg naar vrede met God. Het schip van mijn leven, het schip van de kerk, dobbert niet op de golven van de tijd, maar het oriënteert zich aan dat vaste punt. En dat is de ster en ik richt me daarop. Nou, gids, leiding. Ik zie nog iets. Een ster is voorwerp van bewondering. Ja, we zijn geen allemaal Galileo's, hè, die astronoom. Die revolutionaire dingen had mogen zien, dat grote heelal. Het werd niet erg overgenomen in die tijd, maar goed. Wij zijn niet allemaal als Galileo, de astronoom. Maar gelovigen, die turen naar die ster door de verrekijker van het geloof. En die verrekijker van het geloof is op hem gericht. En hoe sterker nou de telescoop, hoe groter die ster voor mij wordt. Hoe groter mijn geloof mag zijn, hoe sterker mijn geloof. Of met een zwak geloof mag je van tafel. En met een klein geloof mag je ook. En met een beginnend geloof mag allemaal. Maar het grote geloof heeft een grote God. Het kleine geloof heeft een kleine God. Het grote geloof dat ziet en dat ziet hem en dat ziet hoe groot hij is. Er is een gezang, dat giet me nou te binnen. Schoonste Heer Jezus. Schoon, dat gaat zo. Schoon is de maanglans. Schoner het zonlicht en de sterren altemaal. Jezus straalt schoner. Jezus straalt reiner dan het engelenheer in hemels zaal. Nou, zo is het. Ja. En nou, tenslotte, gemeente, ga ik me eindigen. De morgenster is ook een beeld en heraut van de komende dag. Een van de helderste sterren aan de hemel, dat is de Venus, dat is de morgenster. Blik vooruit. Niet alleen een blik omhoog, ook een blik vooruit. En dan zie je dat als je die pols, als je die morgenster ziet, dan weet je, de dag komt eraan. Mensen slapen, maar de wachters. Die op de muren staan, die waken s'nachts, die keken maar uit, hè, of ze die morgenster zagen. En als ze die morgenster zagen, dan wisten ze, hé, dan werden ze weer vrolijk, dan wisten ze, de dag komt eraan, de zon komt op. Advent. De eerste komst van de Heer Jezus was de komst als van de morgenster.
Maar ik zie ook uit naar de grote dag van de Heere, waarin hij zal opgaan als de zon der gerechtigheid. Dan zal de nacht eindigen en dan zal het duister worden verdreven en dan zal zijn licht alom zich verspreiden. Ja, dat is ook een aankondiging van de morgen. De morgenster kondigt de morgen aan. Ziet u nou wat Biliam allemaal zag? Ik zie een ster uit Jacob opgaan. Nou gemeente, ik ga eindigen. Kinderen, het een beetje begrepen vanavond. Weet je, ik ga met een voorbeeld eindigen. Nou heb ik heel veel over die sterren gezegd, hè? Allemaal stralen, prachtige dingen. De mooiste exegese van die sterren, die heb ik van dominee Poort. Die schrijft dat in een van zijn, de soldatendominee, die schrijft dat in een van zijn boekjes. Hij zegt, dat vind je geen ene commentaar. Ik heb de mooiste uitleg van de morgen zo gehoord van een Amsterdamse ongelovige jongen. Een jonge vent, een jonge kerel, een jonge soldaat, kwam uit Amsterdam ongelovige. Die heeft van dominee Poort een keer uitgelegd wat nou die morgenster is. Hij zegt, doom, zei ze vroeger, hè, doom, dominee, doom. Weet je wat bij ons de morgenster is? Nou, zegt dominee Poorten, dat weet ik niet. Toen zei die jongen, nou zo noemen ze bij ons in Amsterdam de voddeman. Die 's ochtends vroeg, voor dag en dauw, de straten langs gaat. Met zijn voddenwagen, zijn lorrekar. Voordat de officiële vuilnismannen van de gemeentereiniging eraan komen. En dan doet die morgenster, die voddenman, dan kijkt hij in de vuilnisemmers en dan ligt hij de deksels op en zo. En dan kijkt hij of er iets van zijn gading bij is. En als er dan iets is, dan neemt hij dat mee. Wat andere mensen dus weggooien als onbruikbaar, waardeloos. Dat ze al ballast ervaren, weg ermee, haal maar op, geen cent waard. Dat pikt die morgenster er nog net tijdig uit. Hij ziet er dus wat in. Hij maakt er nog wat van. Hij doet er nog wat mee. Hoe mooi zeg. Ook mensen. Die worden soms wel eens in de vuilnisemmer gegooid door andere mensen. Ja, jij aan tafel. Wegwezen. Dat kan je soms voelen, hè. Ook mensen worden soms als vodden in de vuilnisemmer gedeponeerd door andere mensen aan de kant gezet. Of voor jezelf, dat kan ook. Dat je zegt, van ik aan die tafel, ik voel me zo onwaardig, ik voel me zo waardeloos. Ik heb soms ook zo'n gedachte van, ach haal me maar op, voer me maar af. Ik wacht wel tot de vuilniswagen kom. De lijkauto, zeg ermee, dan zie je het leven niet meer zitten. Hoe zegt dominee Poorten? Dat wist ik niet. Maar nou ga ik jou eens wat vertellen, jongen. Ik weet wel, zegt dominee Poorten tegen die jongen. Ik weet wel dat Jezus Christus zich in de Bijbel ook zo noemde. De morgenster. En dat hij nou hetzelfde doet als die morgenster in Amsterdam. Hij zoekt ook het verlorene op. En hij doet dat ook vlak voordat de ophaaldienst komt. Die de emmers leegt en naar de verbrandingsplaats brengt. En hij loopt en hij zoekt langs de trottoirs en de goten van mijn bestaan. En hij opent de deksel en wat ruikt dat smerig in mijn leven. En hij zoekt erin waar een ander nou helemaal niets meer zoeken zou. Daar zoekt hij nog naar iets wat van zijn gading is. Hij kan er nog wat mee. Met zo'n vod als ik. En hij doet er nog wat mee. Toen zei die soldaat. Oh dominee. Ja dat wist ik nou weer niet. Nou gaat u met deze morgenster naar huis. Blinkend. Stralend. Zoekend het weggedrevene. Zoekend het verlorene. Jezus is de morgenster. Ja. En ik bid. U schijnt aan de hemel. Schijn ook in mijn hart. En schijn door mijn leven. Schijn in mij. En schijn door mij. Amen. We gaan zingen op Psalm 103, vers
11. Loof, loof de Heer, gij zijne legers, scharen. Psalm 103, vers 11. Wij zullen nu het eerste gedeelte nog lezen van het heiligavondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heiligavondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe. Want ik heb van de Heere ontvangen dat ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 stukken. Ten eerste laat een ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat een ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Maar zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus En de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerden. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We eindigen met een dankgebed. Heren, wij willen uw grote naam heel hartelijk en ootmoedig dank zeggen. We mochten vanavond meezien en meeluisteren met de spreuk van Biliam. We hebben een prachtig vergezicht gezien. Die blinkende, die stralende morgenster. Die opging uit Israël. Die schittert aan de hemeltrans. En heren, dan bidden we van u een week van voorbereiding. Als we in het donkere leven hebben geen licht. Heren, als het storm is, nacht en stormgedruis, door een nacht hoe zwart, hoe dicht, dat er dan een straaltje van die blinkende morgenster van bovenaf weer mag vallen in ons hart. Een straal van zegen, een straaltje van troost, een straal van vreugde, een straal van hoop, een straal van zekerheid, een straal van blijdschap in u, een straal van heiligheid ook. O, we danken u, heren, voor die prachtige naam die u draagt. Vanavond stond u te schitteren in de prediking. Heren, dat het ons mag raken. En dat het ons mag trekken tot u. Dank u wel, Heere Jezus, die de morgenster bent. Dat u verlorene zoekt. Dat u de deksel optilt in die vieze vuilnisemmer van mijn leven. Dat u nochtans mij wil hebben. Mijn hart wil reinigen. Weer goed wil maken. Dat u nou nog wat van me kan maken. Al moet ik mezelf afkeuren. Al moet ik tegen mezelf zeggen, nou ben ik onwaardig om aan die tafel te gaan. Niet meer als een rechthebbende. Dat gaat niet meer. Maar heren, dat u me nou waardig maakt in uzelf. Heb hartelijk dank, o God, voor wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus. Ga met ons mee, hoor ons in Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van gezang 3. Dat is de lofzang van Zacharias, vers 4 en vers 5. Gezang 3, vers 4 en 5. Ontvang nu de zegen van de Heere, ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.